Okay, 1 Koningen hoofdstuk 15, 1 Kings chapter 15. Vandaag zullen we verder gaan met de lessen over de koningen. We will today proceed with the lessons about the kings of Israel and Judah. En misschien in het kort, alhoewel als ik dat in het kort kan doen, een korte samenvatting wat we eigenlijk tot nu toe al gezien hebben. Maybe a short resume of all the things that we have seen so far, if I can do it in a short time. We zijn begonnen met Salomo, die goed begon in zijn leven met God te dienen, maar die afweek. Hij was vreemde vrouwen getrouwd, die zijn hart ertoe verleidden om andere goden te gaan navolgen. En de consequentie die God daaraan verbonden had, dat was dat het koninkrijk van hem zou worden weggenomen. Het zou aan iemand anders gegeven worden. Het zou gescheurd worden. 10 stammen zouden aan Jerobeam gegeven worden, zoals we ook gezien hebben in die eerste les. Dus als Salomo sterft, wordt zijn zoon Rechabeam koning over Israël. En dan zien we ook dat die Rechabeam heel hard was en daardoor was hij niet in staat om Israël samen te houden. En 10 stammen scheurden zich af van hem. En die 10 stammen stelden koning Jerobeam of Jerobeam aan als koning over hun. Nu, Rechabeam was iemand die heel goed begon. Hij begon goed, hij week niet af van God en van zijn gebod. Maar toen hij machtig was geworden, zien we dat de tekst zei dat zijn hart afweek. En dat hij ook Israël of Juda meer bepaald, ook deed afwijken van de wet van God. Dan hebben we ook gezien dat God ingreep. Ik zal het even aanhalen. Kijk, 2 Kronieken als ik me niet vergis. En ik ben aan het denken op de naam van de persoon die God... Oké. Dan doet in 2 Kronieken 12 zien we dat doet God Sisak, de koning van Egypte, tegen hem optrekken, tegen Juda optrekken. En we zien dan ook dat Juda zich gaat verootmoedigen. En dat God ook terug gaat komen van het onheil waarmee hij Juda dreigde. En we zien dan dat Sisak toch nog een bepaalde macht wordt gegeven om alles weg te roven. Maar Rechabeam blijft koning over Juda. Maar als we over Rechabeam zijn koningschap nadenken, dan zien we, hij had er zijn hart niet op gezet om God te zoeken. En daarom deed hij wat kwaad was in de ogen van de Heere. Nu, dat gebeurde in Juda. Tegelijkertijd was Jerobeam in Israël over die 10 stammen koning. En Jerobeam was iemand die zag dat er bepaalde mensen, de levieten en de priesters, die gingen naar Juda, omdat daar Jeruzalem was. En wat deed hij? Hij richtte gouden kalver op, zette die strategisch in het noordelijke Dan en het zuidelijke Bethel. En hij stelde mensen aan uit het volk die priester wilden worden tegen betaling. En die mensen mochten allerlei rituelen volbrengen, waarvan de wet van Mozes zei, enkel de stam van Levi mag dat doen. Hij richtte zelfs een nieuwe feestdag in. En dat allemaal om eigenlijk zijn positie te vrijwaren. Nu, Jerobeam is zo'n slechte koning, dat we, als ik me niet vergis, zullen we die term, de zonde van Jerobeam, die komen ongeveer 21 keren tegen, doorheen de geschiedenis van de koning. Dat is een referentiepunt waarnaar verwezen wordt van kijk wat een slechte koning Jerobeam was en de dingen die hij deed. Nu, God grijpt ook in het koningschap van Jerobeam. We hebben toen gezien dat zijn zoon uiteindelijk stierf. Als je dat nog herinnert, dat hij zijn vrouw naar die profeet stuurde, dat die profeet... Dan hebben we ook gezien over die man Gods, die profiteerde tegen het altaar, dat Jerobeam daar kwaad om werd. En uiteindelijk zien we ook dat die profetie vervuld werd. Goed, we gaan dat niet allemaal opnieuw zien. Maar we zijn dan eigenlijk na Jerobeam, zijn we verder gegaan met het zuidelijke rijk, met Juda. We hebben gezien dat de zoon van Rechabeam koning wordt, Abia. En Abia was iemand die het wel goed kon uitleggen, kan je lezen in 1 Koningen, ja, 1 Koningen hoofdstuk, eens kijken, in 1 Koningen hoofdstuk 15, daar begint dat van Abia. En Abia die begon wel goed, maar ook van hem werd gezegd, hij deed naar de zonde zoals zijn vader Rechabeam die deed. En zijn hart was God niet volkomen toegewijd. Hij kon het misschien wel bij momenten goed uitleggen, maar ja, hij deed niet naar wat hij deed. Van Rechabeam zagen we, hij begon goed, maar hij eindigde heel slecht. Na Abia wordt Asa koning. En dat is eigenlijk waar we het laatst over gesproken hebben. Het koningschap van Asa. Asa regeerde lang. Hij regeerde 41 jaar over Juda. De les die we vandaag gaan zien, gaan we eigenlijk terug naar Israël. En gaan we zien welke koningen er in Israël koning zijn geweest in die 41 jaar dat Asa koning was over Juda. Maar van Asa, als u dat nog herinnert, hij was iemand die echt moeite deed om de mensen, de harten van de mensen, tot God te richten. En we zien dan ook dat hij op een gegeven moment wordt aangevallen, maar hij vertrouwde op God en God geeft hem die overwinning. Hoewel hij 1-2 overweldigd werd, maar goed, God was met hem. En dan hebben we op het einde van koning Asa zijn regering gezien. En dat was toch wel opmerkelijk, want hij is iemand die over het algemeen wel met God wandelde. Maar op het einde van zijn regering hebben we gezien dat koning Baasa van Israël tegen hem ten strijde trok. En wat deed hij? Hij sloot een verbond met de koning van Aram, Ben-Hadad, het noordelijke, ten noorden van Israël. En het is daardoor dat de zegen van God van hem ook was geweken. Omdat hij vertrouwd had op die koning van Aram meer dan dat hij vertrouwd had op God. En we zien dan ook dat hij heel verbitterd wordt op het einde van zijn leven. En dat hij uiteindelijk ook sterft. Daar zijn we de laatste keer gestopt. Nu laten we eens naar 1 Koningen hoofdstuk 15 gaan. Let us go to 1 Kings chapter 15. En dan zien we in vers 25 en vers 25. Nadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israël in het tweede jaar van Asa, de koning van Juda, en regeerde 2 jaar over Israël. En hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hij wandelde in de weg van zijn vader en in de zonde die deze Israël had doen bedrijven. En Baasa, de zoon van Achia, vers 27, het huis van Issachar, smeedde een samenzwering tegen hem, tegen Nadab. En Baasa sloeg hem dood te Gibeton, dat aan de Filistijnen toebehoorde, terwijl Nadab en geheel Israël Gibeton belegerden. Vers 28, Baasa heeft hem gedood in het derde jaar van Asa, de koning van Juda, en werd koning in zijn plaats. Zodra Baasa koning was geworden, sloeg hij het gehele huis van Jerobeam dood. En hij liet van Jerobeam niets over wat de adem had, totdat hij het uitgeroeid had, naar het woord des Heren, die hij door de dienst van zijn knecht, de Siloniet Achia, gesproken had, wegens de zonde die Jerobeam had bedreven en die hij Israël had doen bedrijven om de krenking die hij de Heere, de God van Israël, had aangedaan. Herinneren we ons dat nog? Dat God die profetie aan Jerobeam had gegeven, dat omwille van zijn volharding in de goddeloosheid, dat hij hem zou straffen, dat hij hem en zijn gezin daarvoor zou uitroeien. Wel, het is door de dienst van Baasa die een middel is in Gods hand, dat God zijn profetie doet voltooien. Juist hebben we in het avondmaal gesproken over die tekst in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 25. en de volgende verzen. En we hebben daar gezien dat vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Nu, dat zijn woorden die dienen tot een waarschuwing. Als God een profetie geeft over iets, en ook die woorden zijn een profetie, want God heeft die dag bepaald waarop deze aardbodem wordt geoordeeld, hoe gaan we daar dan mee om? Jerobeam luisterde er niet naar, Nadab luisterde er niet naar, en zo zullen we zien, ook Baasa luisterde daar niet naar. What we see here in these verses is that God fulfilled his prophecy, what he gave toward Jeroboam. When Jeroboam died, his son Nadab became a king, and he proceeded in the wicked ways of his father, and then God uses Baasa, and he uses Baasa to kill the family of Jeroboam, as he had prophesied. So when we just read in the Lord's Supper, how terrible it is to fall in the hands of the living God. That also is a prophecy given for us. So how do we deal with these prophecies? Jeroboam didn't mind them. Nadab didn't mind them. And as we will see, Baasa didn't mind them either. Laten we verder lezen. Let us continue to read. In het derde jaar, vers 33. In het derde jaar van Asa, de koning van Juda, werd Baasa, de zoon van Achia, koning over geheel Israël, te Tirsa, 24 jaar. En hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij wandelde in de weg van Jerobeam en in de zonde die deze Israël had doen bedrijven. Toen kwam het woord des Heren tot Jehu, de zoon van Ganina, tot tegen Baasa, omdat ik u verhoogd heb, vers 2 van chapter 16, uit het stof. En u tot een vorst gesteld hebt over mijn volk Israël. Maar gij gewandeld hebt in de weg van Jerobeam. En mijn volk Israël hebt doen zondigen om mij met hun zonde te krenken. Zie, daarom ga ik Baasa en zijn huis wegvegen en uw huis gelijk maken aan het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat. Wie van Baasa aan de stad sterft, die zullen de honden verslinden. En wie van hem op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden. Baasa, vers 6, vers 6, ging bij zijn vaderen te rust en werd begraven in Tirsa. En zijn zoon Ela werd koning in zijn plaats. Ook is door de dienst van de profeet Jehu, de zoon van Ganina, het woord des Heren tot Baasa en tot zijn huis gekomen. Zowel wegens al het kwaad dat hij gedaan heeft in de ogen van de Heren, door hem te krenken met het werk zijner handen, zodat hij gelijk werd aan het huis van Jerobeam, en kijk wat daar staat, als ook omdat hij hem verslagen heeft. Wat zouden wij verwachten van de mens die door God gebruikt wordt om een andere mens, Jerobeam en zijn gezin, jij bent het middel dat God gebruikt om die te straffen. En waarom? Omwille van de goddeloosheid. Wat gaat jij dan, als jij diegene bent die God gebruikt om dat te doen? Wat gaat jij dan doen? Gaat jij dan daar niet over nadenken? Van, hé, wat gebeurt hier allemaal? God gebruikt mij om de goddeloosheid van die mensen te straffen. God wreekt de krenking die zij hem hebben aangedaan. En wat ga ik dan doen als ik Baasa ben? Oh, ik ga gewoon hetzelfde doen. Ik ga diezelfde dingen doen die zij hebben gedaan. Dat is wat hier staat. What we see here is that God used Baasa to punish Jeroboam and his family. But Baasa died and his son Ela became king in his place. But God prophesied through Jehu to Baasa that his family would have the same result. And why was that? Because he did the same things. Now, how would we, if we were Baasa, how would we respond? Wouldn't we, for a moment, stop to think, okay, God used me to punish the wickedness of them. So what will I do? At the end of verse 6, sorry, of verse 7, we see one of the reasons that Baasa was punished because God used him to punish Jeroboam. And he didn't learn anything from it. He just did the same things. How would we do that? Do we learn from our mistakes? Do we learn from the mistakes of other people? Or don't we learn anything? Hoe gaan wij met zo'n dingen om? Leren wij van de fouten? Als ik een fout maak en jullie zien dat, leren jullie daarvan? Leren jullie van je eigen fouten die je gemaakt hebt? Laten we verder gaan. Let us continue. Vers 8. In het 26e jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Baasa, koning over Israël te Tirsa, 2 jaar. Maar ook met Ela ging het niet goed, want kijk wat er gebeurt. Even with Ela, it didn't go well. Look what happens in verse 9. Zijn dienaar Zimri, de bevelhebber over de helft van de krijgswagens, smeedde een samenzwering tegen hem. Terwijl hij te Tirsa zich in een roes dronk, ten huize van Arsa, die de hofmaarschalk was te Tirsa, kwam Zimri en hij sloeg Ela dood in het 27e jaar van Asa, de koning van Juda, en hij werd koning de Zimra in de plaats van Ela. Toen hij koning geworden was, sloeg hij, zodra hij op de troon zat, het gehele huis van Baasa dood, zonder dat er iemand van het mannelijk geslacht werd overgelaten, benevens zijn naaste verwanten en zijn vrienden. Wie zijn uw vrienden? What do we see in verse 11? God uses Zimri to punish Baasa and his family for the wickedness that he did. But not only them, the family, at the end of verse 11, we also see even his friends were punished. Who are your friends? Do you choose your friends wisely? Or do you have friendship with this world and their wickedness? Kiezen wij onze vrienden zorgvuldig? Of zijn goddeloze mensen, wereldse mensen, onze vrienden? Leren van deze les. Vers 12. Zo heeft Zimri het gehele huis van Baasa uitgeroeid naar het woord des Heren, dat hij over Baasa gesproken had door de dienst van de profeet Jehu, wegens al de zonden die Baasa en zijn zoon Ela bedreven hadden en die zij Israël hadden doen bedrijven, zodat zij de Heere, de God van Israël, krenkten met hun ijdelheden. En dat patroon zien we steeds opnieuw terugkomen. En dat moeten wij ook beseffen. Wanneer wij zondigen, is het nu een kleine zonde of een grote zonde? Wanneer wij zondigen, dan krenken wij de Heer. Te meer nog, als wij zoals we in Hebreeën lazen, als wij opzettelijk gaan zondigen. Als wij met een hart, we weten dat het verkeerd is. En we gaan ons daarover zetten, we gaan ons hart daarin uitschakelen, ons geweten uitschakelen. En we gaan zeggen, hup, we gaan er gewoon mee door. Wanneer wij een kind van God zijn, en als wij zo handelen, dan zijn die woorden die we in Hebreeën 10 hebben gelezen, dan is er geen offer meer over voor onze zonden. Want dan zijn wij wederspannig. What we see here happening is that God used Zimri to annihilate the home of Baasa and Ela. And why was that? Because they themselves did sinful things and they helped Israel doing these things. And in doing these things, they provoke the Lord to anger. And that's the same thing. When we think about sin, it doesn't matter if it is a small sin or a big sin. If we as Christians sin, we do the very same thing. If we sin with a heart that says, I know it's wrong, but oh, let's just get rid of the feelings in my heart, the understanding if that it's wrong, let's just go ahead and do it. Well, if we do it like this, willfully, that we sin, then the words of Hebrews chapter 10 apply to us. Because we provoke God to to anger if we do so. Verse 15. Zimri bleef dus niet lang koning. 7 dagen. What we see in verse 15 is that Zimri didn't stay king a long time, only 7 days. En kijk eens wat er gebeurde. Terwijl het volk geleverd was te Gibeton, hoorden zij dus dat Tirsa koning was geworden. En zij zeiden, Zimri in vers 16, Zimri heeft een samenzwering gesmeed en ook de koning, dat was Ela, doodgeslagen. Toen maakte geheel het volk Israël Omri, de legeroverste van Israël, te 10 dagen in de legerplaats koning. Dus het volk maakte Omri koning. Zij wilden Zimri niet als koning. En wat gebeurt er in vers 17? Omri en Israël die trekken weg van Gibeton, waar zij strijdend voeren waren tegen de Filistijnen. En zij gaan naar Tirsa. En zij belegeren Tirsa, blijkbaar de hoofdstad, de stad waar het koninklijk paleis stond. En Zimri, die ziet dat die stad wordt ingenomen. Hij trekt zich terug in het koninklijk paleis. Hij steekt het in vuur en hij wordt daarin verbrand. Hij pleegt zelfmoord. En waarom is dat, vers 19? Om de zonde die hij bedreven had, door te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere en te wandelen in de weg van Jerobeam en in de zonde die deze bedreven had om Israël te doen zondigen. En dit is wat zonde bewerkt. Zonde is zelfmoord plegen. Zonde is in een web terechtkomen, dat het verduisterd wordt in uw verstand, dat gij niet meer weet wat moet doen. Eerst leek het een goed plan. Zimri dacht, ik ga hier Ela doden en dan komt al de macht mij toe. Maar plots werkt dat plan tegen hem. En hij krijgt het zo moeilijk. Hij wordt zo in paniek als hij ziet dat het volk Omri koning heeft gemaakt. Ze belegeren het koninkrijk of Tirsa, de hoofdstad. Hij trekt zich terug. En het enige waar hij aan kan denken is zelfmoord plegen. Het paleis in brand steken met hem daarin. En waarom was dat? Hij vertrouwde niet op God. Hij deed hetzelfde als al de anderen voor hem. What we see here is when Zimri became king, the people didn't want it. And the people set up Omri, the ruler of the army, to be a king. And then Omri and Israel moved to Tirsa, where the royal palace was, and they sieged it. And when Zimri saw this, what did he do? He retreated in the palace, set it on fire, and he killed himself. Now this is what sin does. Maybe Zimri, he thought, now everything is okay. I killed Ela. Now I am the king. And everything is fine now. But it turned against him. And why was that? He didn't trust the Lord. And what is the answer to that? If you don't trust the Lord and you trust in yourself and in sin, because that is what sin does, it makes you commit suicide. It makes you without any hope. It makes you without any hope in this world. And tot slot, and as last, we will stop with King Omri. Tot slot zullen we nog verder gaan met koning Omri. Vers 21. Toen splitste zich het volk Israël in 2 helften. De ene helft van het volk volgde Tibni, de zoon van Ginat, om hem koning te maken, en de andere helft volgde Omri. Toch het volk dat Omri volgde, kreeg de overhand op het volk dat Tibni, de zoon van Ginat, volgde. Toen Tibni gestorven was, werd Omri koning. Vers 23. In het 31ste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Omri koning over Israël 12 jaar. Te Tirsa regeerde hij 6 jaar. Toen kocht hij van Semer de berg Samaria voor 2 talenten zilver, bebouwde de berg en noemde de stad die hij bouwde Samaria, naar Semer, de eigenaar van de berg. En Omri, vers 25, deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Ja, hij maakte het erger dan alle die voor hem geweest waren. Hij wandelde in al de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en in de zonde die deze Israël had doen bedrijven, zodat zij de Heere, de God van Israël, krenkten met hun ijdelheden. Vers 27. Het overige van de geschiedenis van Omri, wat hij gedaan heeft. Kijk wat er staat. De dappere daden die hij verricht heeft. Is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? En Omri ging bij zijn vaderen te rusten en werd begraven in Samaria. En zijn zoon Achab werd koning in zijn plaats. Omri, dat was geen stommerik. Tirsa was platgebrand, het koninklijk Parijs was platgebrand. En hij heeft daar nog 6 jaar geregeerd. Of hij regeerde daar 6 jaar, niet nog 6 jaar. En in totaal regeerde hij 12 jaar. En te Tirsa 6 jaar. Maar dan koopt hij daar een berg, Samaria, en hij bouwt daar een volledig nieuwe stad. En daar wordt zijn hoofdstad. Maar ook van Omri wordt gezegd, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En in vers 27 zien we, en dat is wel merkwaardig, dat er van hem wordt gezegd dat hij dappere daden heeft verricht. Nu als we naar de seculiere geschiedenis gaan, dan zien we dat de Assyriërs in hun afbeeldingen, in hun geschriften, een verwijzing maken naar Israël in deze tijd. En wat zeggen zij? Zij verwijzen naar Israël als het huis van Omri. En dat laat ons dan toch zien dat Omri een zeer grote indruk heeft gemaakt op de volkeren rondom hen. En hoe komt dat? Wel, het was iemand die zijn verstand gebruikte. Als je denkt, hij bouwt daar een stad, hij maakt een nieuwe hoofdstad. En als we dan ook zien dat hij, we hebben vorige keer gesproken Asa en Baasa. Baasa die Asa aanviel en Asa die een bondgenootschap aanging met die koning Aram, Ben-Hadad. En als we dan nu zien, de Assyriërs, die worden op dit moment machtiger. En die vallen Aram aan. En wat gebeurt er dus? Aram heeft geen tijd meer om Israël onder druk te zetten. En dat maakt dat Israël relatieve rust kende in deze periode. En wat gebeurt er als ze rust zit? Dan wordt een volk welvarend. En dat voordeel had Omri in zijn tijd ook. Maar wil het zeggen, omdat een natie welvarend is, dat God zijn zegen daarom daaraan gegeven heeft? In dit geval zeker niet. Want wat staat er van Omri? Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. God was zeker niet met hem. What we see happening here is that there is a lot of political unrest the country is very disturbed because of the situation. On one half follows a guy called Tibni and the other half wants Omri to be the king. But the people who followed Omri become more powerful and they overcome this Tibni and his followers, so Omri becomes the king of whole Israel. And we see that this Omri was not a stupid person. Like, he ruled in Tirsa for about 6 years, but of course the royal palace was burned, and so what did he do? He bought a mountain, the mountain Samaria, and he built a completely new city there. He strengthened his position. But also of Omri it was said that he did what was evil in the eyes of the Lord. And he made it even worse than all who preceded him. Now, in verse 27, we read that he also did brave things. Now, does it mean that when some body or a country is prosperous, that it automatically has God's blessings attached to it? Well, in this case, clearly not. Omri was a very wise man, but he did what was evil in the eyes of the Lord. Yet, the country seemed to prosper in his days. Now, the secular history teaches us that Assyrians, they became mightier in that time. And last time we saw that King Baasa attacked King Asa. And what did King Asa do? He made an allegiance with the king of Aram, with Ben-Hadad, to attack Israel. So then he removed his troops from Judah. So, and that's was the plan of Asa, by which he was punished by the Lord, by the way. But now Assyria became mighty. And what did Assyria do? They attacked Aram. And so Israel was in between, and he was not having the pressure anymore of the king of Aram at that time. So when that happens, the country could breathe and could prosper. So that's another explanation why Omri was a very impressive king, because we see in secular history that in the writings of the Assyrians, they refer to Israel as the house of Omri. So he must have made quite an impression on the neighboring countries. He was a prosperous person. Goed, we gaan het hier laten vandaag. En volgende week gaan we verder met Achab. En over Achab, daar valt het een en ander over te zeggen. Want daar zijn verschillende hoofdstukken in de Bijbel aan gewijd. We are going to close it here today. And next week we will continue with King Ahab. Ook Ahab in English. And there is a lot to say. The Bible gives some chapters to this king, Ahab, and what the things that he does. And most of the stories we are familiar to, but he's quite an interesting person, the son of Omri. Tot hier deze les. Until here.